Welkom bij een nieuwe MLC-podcast. En wat leuk dat je hebt gekozen voor een aflevering uit de MLC-boekenkast. Een serie waarbij we boeken bespreken die betrekking hebben op het werk van een organisatieadviseur. Mijn naam is ML Farhane en tegenover mij zit mijn gewaardeerde collega Freek Hermkens. Wij zullen vandaag het boek Uit het transformatiemoeras van Menno Lanting bespreken. Welkom Freek.
Dankjewel, Mel.
Nou, Freek, de luisteraar is zeer benieuwd. Waarom heb je voor dit boek gekozen?
Ik heb voor dit boek gekozen omdat het over digitale transformatie gaat. En als je kijkt in het nieuws, kranten en mediaberichten, zie je eigenlijk dat heel veel organisaties op het moment bezig zijn in enige vorm met een digitale transformatie die ze door willen maken. Ze willen sneller werken, efficiënter werken. Daarnaast willen ze ook vaak, maar niet zozeer met minder mensen, maar in ieder geval wel ervoor zorgen dat we meer kunnen doen, wellicht met dezelfde mensen. Dus ik was heel nieuwsgierig. En dan met name ook naar het feit dat dit boek gaat over een aantal faalfactoren of zaken waardoor het niet lukt. Mm-hmm. Omdat we heel vaak genegen zijn om te zeggen van, oh ja, gaaf en laten we het maar even gaan doen. Maar dat blijkt toch wel heel erg tegen te vallen.
Ja, en je geeft dat al aan, hè? Je hebt het uitgekozen omdat het gaat over een aantal faalfactoren. Wat wordt daarmee bedoeld?
Nou, wat ze doen is, zeg maar in het boek, kijken ze eerst wel een stukje terug naar van hoe zit de wereld nu in elkaar? Welke digitale revoluties maken we op het moment mee? Waarbij we natuurlijk in de laatste jaren wel steeds meer computers en andere dingen zijn gaan gebruiken. Staan we nu op het punt van 3D-printen, artificial intelligence en dat soort zaken. Maar je ziet dat organisaties nu de stap willen maken naar van hoe kunnen we nu allerlei handmatig werk uit die processen echt helemaal weghalen. En op basis daarvan, zeg maar, beschrijft Menno in het tweede deel van zijn boek een aantal faalfactoren. Waar die ingaat op dingen die met name misgaan en waardoor eigenlijk de digitale transformaties vaak niet in plaats van wel opleveren waarvoor ze ooit gestart zijn.
Ja, en je zegt een aantal vijf faalfactoren. Kun je die benoemen?
Ja, hij bespreekt de eerste faalfactor waar hij het over heeft is de Red Queen effect. Hollen in hetzelfde paradigma. Daarmee moet je denken ook de Rode Koningin in Alice in Wonderland. Dus eigenlijk blijven we steeds harder rennen terwijl we op dezelfde plek blijven. Dus we weten onvoldoende waar onze kwaliteiten voor de toekomst liggen. We hebben een idee. We weten dat organisaties iets moeten met dat digitale. We gaan in het hier en nu hard aan de slag zonder daar concrete beelden bij te hebben. En dat maakt het eigenlijk lastiger, omdat we juist ook niet weten dat, waar we staan en ook dat we wellicht voor een aantal organisaties in de toekomst er ook wellicht wel geen plek meer is.
Dus dat geeft ergens ook aan van wat is nu je visie of je missie hier op die digitale transformatie?
Ja, en daar gaat hij later ook nog wel een stuk op in. Mm-hmm. Maar hij zegt ook wel bij de tweede faalfactor, Pennywise, Pound, Foolish. Mm-hmm. Dat we eigenlijk heel erg focussen op technologie en in plaats van echt waarde toevoegen. Dus heel vaak zien we, we hebben nieuwe systeempjes of nieuwe dingen. Als we die maar implementeren en daarmee aan de slag gaan. Dat wij allerlei digitale pleisters als het ware aan het plakken zijn. En dat dan lijkt alsof we daarmee wel digitaler worden. Hoewel de discussie eerder moet zijn, wat is dan digitalisering? Wat bedoelen we ermee? Maar wat willen we er dan mee bereiken? Want digitaliseren om te digitaliseren, dat is leuk. En dat klinkt dan heel gaaf naar buiten toe. We zijn een digitaal bedrijf. Maar wat levert het echt op voor onze klanten, voor onze medewerkers en voor ons als bedrijf in zijn algeheelheid?
En heeft dat misschien te maken met dat organisaties soms wel heel erg naar binnen, continu naar binnen kijken? Dus hoe zij intern georganiseerd zijn in plaats van dat ze
bekijken
waarvoor ze leven, zeg maar.
Ja, dat is het. We roepen allemaal, veel van de organisaties roepen wel, van die klant staat centraal en we willen een aantal dingen bereiken. Maar toch gebeurt dat onvoldoende. En omdat we ook heel erg kijken naar hoe we nu georganiseerd zijn en onze eigen inrichting en de manier waarop wij dingen doen. blijven we ook in dat paradigma weer zitten. En die slaat dan ook wel weer terug op die eerste faalfactor. Dus we blijven eigenlijk in ons eigen cirkeltje rennen, in plaats van dat we zeggen, we kunnen er een keer uitstappen. En daar zit ook direct wel een mooie brug naar de derde faalfactor. Wat hij omschrijft als laat 1000 bloemen bloeien. Maar belangrijker eigenlijk wat daarmee gezegd wordt is, geen of te weinig visie vanuit de top en te veel bottom-up initiatieven. Wat niet wil zeggen dat je niet een organisatie mee moet nemen. Mm-hmm. Maar bij dit soort grote indringende veranderingen moet er wel een duidelijk beeld zijn vanuit de top van de organisatie. Waar willen we naartoe en wat willen we uiteindelijk bereiken? Nou, en als die visie er niet is, ja, dan ontstaan er allerlei initiatieven waarbij iedereen ergens in de organisatie een plukje digitaal aan het doen is. Mm-hmm. Waarbij we niet zeker weten of dat allemaal bij elkaar opgeteld echt wel toegevoegde waarde oplevert als organisatie.
Oké, dat was nummer 3. Dus dit zijn. Welke laatste twee faalfactoren kent het boek nog meer?
Nou, grote mond, slappe knieën. Okay. Daarmee zeggen we eigenlijk, de bestaande organisatiestructuur en de cultuur werken de transformatie tegen. Weet je waar ik net ook al op inging? Omdat we vanuit het bestaande paradigma denken en de bestaande culturen en structuren zoals we die organisatie hebben ingericht, is. Blijven we eigenlijk een beetje in dezelfde structuur zitten. En dan gaan we wel een beetje tweaken en wat dingetjes richten en dat soort zaken.
Ja.
Maar het ontbreekt aan ander gedrag, andere manier van werken. Misschien wel compleet anders structureren. Veel meer vrijheden geven, dingen loslaten. Wat onwijs belangrijk is uiteindelijk voor de organisatie om die next steps te zetten. Dus dat staat ook letterlijk in zijn boek. We zijn vaak verrassend slecht in staat om een transformatie te vertalen naar een werkend perspectief voor de medewerkers. Dus vanuit die top of vanuit een organisatie-idee vinden we het heel gaaf. Mm-hmm. Maar we weten het niet over te brengen naar wat het betekent voor die mensen.
Het is eigenlijk best wel interessant dat je dat zegt. Want het gaat dus niet alleen om het transformeren van richting een digitale organisatie. Maar je moet ook bijvoorbeeld discipline als HR erbij betrekken, als ik dit zo hoor.
Zeker. Want je wil natuurlijk, die digitale transformatie staat voor veel meer. Het is niet dat systeempje en iets automatiseren en een bepaalde tool kopen en dat soort zaken. En dat is toch nog wel een van de dingen wat heel vaak gebeurt. Nou, en dat brengt ons ook wel tot de laatste faalfactor. En die heeft wel te maken met dat je vooral je blind staat op je klant, op je huidige klant. Mm-hmm. In plaats van echt waarde toe te voegen aan het ecosysteem. Want zij opereren vaak in dat ecosysteem, die klanten, maar jij als organisatie ook. En als je alleen maar kijkt naar het hier en nu en hoe je het nu doet, dan is dat eigenlijk ook wel weer op een bepaalde manier dat we in dezelfde structuur blijven zitten en niet eruit kunnen komen. Dus als je samenvattend kijkt naar al die faalfactoren, zijn ze heel erg onderling gelinkt van doen wat je deed, krijgen wat je kreeg. We willen wel, we zijn een beetje aan pleisters plakken, maar we nemen onze mensen niet mee. We moeten er een duidelijke visie op hebben.
Ja.
Als je me persoonlijk vraagt, zijn dat nou hele spectaculaire nieuwe inzichten? Denk ik niet. Als je ze zo goed leest en wel nadenkt over van, oh ja, maar wat betekent dat dan in houding en gedrag van mensen, maar ook voor ons als organisatieadviseur, hoe kunnen we klanten helpen? Ja, zijn dat wel goede aangrijpingspunten om te zeggen van oké, dit zijn in ieder geval dingen waar we met elkaar het gesprek over moeten hebben. En niet alleen over welk pakket of welke tool gaan we aanschaffen, maar hoe gaan we daadwerkelijk echt die verandering inzetten?
Ja. Maar wat ik hier wel mooi aan vind, en of in ieder geval wat ik hier aan hoor, is ook wel dat organisaties, maar ook de mensen in de organisaties, moeten blijven leren.
Ja.
En is dat misschien niet de grootste uitdaging?
Ja, en ik denk eigenlijk, als je heel eerlijk bent, is dit wel de grootste uitdaging voor iedere organisatie en voor iedere verandering misschien wel die je door wil maken. Is dat je moet blijven leren en blijven ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ook wel je er bewust van moeten zijn dat je uit een bepaalde huidige manier van werken stapt. En dat je, nou, je beseft dat die verandering niet pijnloos gaat gebeuren.
Je benoemt het ook pijnloos.
Ja, omdat ik denk dat iedere verandering gaat een beetje schuren en mensen gaan er last van hebben. En het gaat niet, je gaat niet die veranderingen bereiken als er niet ergens een keer het een beetje botst, een beetje schuurt. Mensen het gevoel hebben van dit is anders.
Ja.
Anders zijn we net niet de grens aan het opzoeken en zijn we net niet ver genoeg aan het gaan om die veranderingen door te voeren.
Ja, dus die snap ik wel. Daar ben ik het wel mee eens. Want waar we het ook... Hè, in het begin heb je het daar heel erg over gehad. Over heb je dat aangegeven over dat het een digitale transformatie heeft impact op ons mens zijn. De 5 faalfactoren geven ook heel erg aan dat het vaak in het technische aspect of de harde kant, daar mist er nog, of in ieder geval, daar wordt de focus op gelegd. En op de zachte kant mist er nog wel het een en ander. Wat vind jij van deze digitale ontwikkeling vandaag de dag? En welke impact heeft het op jou als mens?
Nou ja, je merkt dat een aantal van die digitale ontwikkelingen heel geleidelijk gaan.
Mm-hmm.
En dat je aan een aantal zaken gewoon gewend bent geraakt. Dat ze digitaal gaan, dat je makkelijk dingen kan bestellen. Dat je 24/7 dingen bereikbaar zijn. Dus het maakt het leven gewoon een stuk makkelijker.
Absoluut.
Maar het maakt het ook op een aantal vlakken een stuk ongrijpbaarder. Het boek gaat onder andere ook over ontwikkelingen als artificial intelligence komt voorbij. En de grootste beperking op een gegeven moment is eigenlijk onze menselijke hersencapaciteit om dingen nog te bevatten. Dus we gaan wel nadenken over dat straks iemand, een robot, antwoord geeft, maar dat voorgeprogrammeerde antwoord is natuurlijk iets anders dan dat je gaat een soort systeem krijgt dat zelf gaat denken en gaat leren van zijn fouten. Wat vind ik daarvan? Nou, ik vind het een uitdaging, soms een beetje spannend, maar wellicht ook wel ingegeven door een aantal slechte films die je hebt gezien waarbij dan de computers het overnemen dus dat je een dergelijk mensbeeld krijgt. Maar ik denk op de lange termijn dat het ons absoluut gaat helpen. En dat het goed is om daar naar te kijken. Alleen, waar het boek ook wel op een gegeven moment heel goed bij stilstaat, is dat we een aantal mythes hebben rondom digitale procestransformatie.
Ja.
En die zet die ook af tegen de realiteit. En daar kan ik er een paar op het moment even van noemen, zeg maar.
Ja.
En een van de dingen is bijvoorbeeld, startups zijn de winnaars als mythe. Maar bestaande organisaties, de dino's, hebben echter een langere adem. De realiteit. Dus het wil niet altijd zeggen dat een start-up beter is. Digitalisering gaat vooral om een klantervaring. Nee, het gaat erom dat ervaringen hebben met het gehele ecosysteem. Niet alleen die ene klant, maar met alles eromheen. De leveranciers dus wel. Klanten willen bijvoorbeeld alleen digitaal communiceren. Helemaal niet. Een klant wil vooral kiezen op de manier waarop die kan communiceren. Als het makkelijk is om het digitaal te doen, digitaal. Maar soms wil je gewoon je hart luchten en wil je niet die computer aan de telefoon hebben. Nou, zo zijn er eigenlijk heel veel zaken die noemt. Dat het daarom helpt. En een van de andere dingen die ik wel mooi vind. En met name omdat we zelf natuurlijk ook organisatieadviseurs zijn.
Yeah.
We kunnen de digitale transformatie uitbesteden aan consultants. Nee, geloof ik zelf ook helemaal niet in. Consultants kunnen helpen om grip te krijgen van een verandering. Ze geven geen oplossing voor de operationele uitdagingen. Dus wij zijn er om die organisatie te helpen en ze op te leiden en mee te nemen in de nieuwe ontwikkeling. Maar ze zullen het zelf moeten doen. Nou, dat vond ik in ieder geval een hele krachtige. En ik denk dat heel veel partijen daar de plank misslaan doordat zij de problemen van de klant willen overnemen. En in plaats van die klant leren, nou, waar we het er straks al over hadden, eigenlijk een eigen lerend vermogen op te bouwen.
Ja. Ja, een goede aanvulling. Zeker, absoluut. Dus als nu heb je een aantal voorbeelden genoemd. Hè, dus welke fout uit het verleden kan je na het lezen van dit boek niet meer maken? Volgens jou, natuurlijk.
Ja, nou, ik weet... Dat is een goede vraag. Ik vind het een hele lastige om welke fout je niet kunt maken. Ik denk met name de eerste, zeg maar. De Red Queen effect. Ja. Want het hebben van een visie en andere dingen, dat kun je wel hebben, maar dat blijft altijd lastig. Maar met name die eerste, steeds harder rennen, maar op dezelfde plek blijven. En dat is toch gewoon wat veel van die organisaties op het moment doen. Door in het hier en nu te blijven. En niet vooruit te komen, niet vooruit te denken en daarmee bezig te zijn. Dat zou voor mij, voor veel organisaties, een belangrijke tip zijn. Om daar eens even goed over na te denken, om dat niet te doen. En daar wel stappen in te zetten.
En hoe zouden ze dat volgens jou kunnen doen? Als we even kijken naar de... Als ik die vraag stel van wat zou een oplossing kunnen zijn aan de harde kant... en wat zou een oplossing kunnen zijn aan de zachte kant?
Een van de dingen is, denk ik... veel meer de verbinding te zoeken tussen strategie, technologie... je processen, je structuur... En te zorgen dat ze aan elkaar gelinkt zijn en dat we niet dat weer als losse dingetjes zien. En door die samen met elkaar te laten samenwerken.
Ja.
En ervoor te zorgen dat de technologie kan zorgen voor een versnelling. Door al die zaken heen in plaats van een rem. Doordat we de technologie op al die losse vlakjes zetten. Ik denk dat dat wel heel wezenlijk is. En dat er een perspectief is voor iedereen in de organisatie. Wat betekent die digitalisering dan?
Ja. En ook mogelijk wel van, het moet je ondersteunen. En het moet niet een doel op zich zijn.
Nee, en dat zie je nog wel terug bij sommige organisaties. Die kiezen al een systeem, een tool, een pakket. Geef het een beetje een naam.
Ja.
En daarna gaan ze moedwillig die organisatie aanpassen om te voldoen aan dat systeem.
Ja.
Dus we hebben iets gekocht. Ja, omdat we dat geld hebben uitgegeven, moeten we de organisatie maar aanpassen aan dat systeem. In plaats van eerst na te denken van, maar waar willen we als organisatie naartoe? Hoe willen we met onze mensen werken? En dat we dan gaan kijken van wat voor een systeem of welke manier van digitalisering zou ons daarbij helpen.
Ja, dat zou zeg maar de common sense, zeg maar de logica zijn. Hè? Maar dat is, ja, het is vaak de omgekeerde wereld, of in ieder geval. Het is wel lastig. Maar oké, dus dat is duidelijk. Dus op deze manier, deze fouten ga je niet meer maken. Jij bent natuurlijk gepromoveerd op het gebied van middenmanagement. Welke rol heeft het middenmanagement hier in deze transformatie?
Ja, dat is een hele mooie, want uiteindelijk is er al ergens in de jaren 50, nagedacht en zijn er mensen bezig geweest die onderzoek hebben gedaan naar de rol van management in de bredere zin, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk het middenmanagement heel veel last heeft van die digitalisering, want heel veel van hun taken zou je kunnen weg digitaliseren, automatiseren, omdat alles veel met minder mensen kan. Veel geautomatiseerder gaat en waar is die manager dan nog voor nodig?
Yeah.
Ik denk dat je meer een schuiving gaat zien in de rol die het middenkader vervult. Wellicht worden het minder mensen, en die trend zie je natuurlijk in de bredere zin wel al ontstaan. Maar dat ze zich veel specifieker gaan bezighouden met inderdaad die menskant, die sturing, het vertalen van de visie van de top van de organisatie, om die veel beter nog uit te dragen. Dus niet dat ze zich heel erg operationeel nog bezighouden met het moeten aansturen van een team, maar veel meer een team begeleiden en de organisatie begeleiden in, wij hebben een bepaald beeld als organisatie waar we naartoe willen.
Ja.
Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we daar komen en dat ze veel meer een dergelijke rol, veel meer een gespecialiseerde rol, zeg maar. En dat komt ook in het boek op een gegeven moment op het einde wel naar voren, dat er veel meer specialistische rollen gaan ontstaan.
Maar dat betekent, als ik hem voor mezelf even vertel, hè, met het verhaal wat net is verteld, dan wordt het middenmanagement de coördinator van het ecosysteem.
Ja, nou, dat is een mooie samenvatting, denk ik, ja.
Dan hebben ze een leuke uitdaging. Dat is toch een topbaan?
Dat is absoluut een topbaan. Ik denk ook dat, dat hun leven op een andere manier weer complex wordt. In plaats van de operationele aansturing alleen van medewerkers. Maar juist veel dynamischer en breder wordt om te zorgen dat de organisatie, maar ook het ecosysteem eromheen. Want we zullen ook gaan merken dat door de digitalisering veel meer organisaties buiten hun eigen grenzen koppelingen gaan leggen met klanten, met leveranciers. En dat daar al die vlakken zullen bestuurd moeten worden en aan elkaar geknoopt moeten worden.
Ja.
En ik denk dat daar een veel grotere rol ligt voor management, middenmanagement dan op het moment het geval is.
Oké, mooi, leuk. Nou ja, we gaan het zien en misschien kunnen we daar nog als adviseurs bij helpen. De laatste vraag die ik heb, want er is een vraag, maar die hebben we al beantwoord. Hoe kan MLC met haar dienstverlening hierbij helpen? Hoe kunnen wij daar als adviseurs bij helpen vanuit MLC, als MLC zijn adviseurs?
Nou ja, wij geven inderdaad ook wel veel advies op het gebied van procesverbeteringen, optimalisatie, veranderingen die we doorvoeren. En ook wel op het vlak van de digitale procestransformatie. Ik denk het belangrijkste wat we zouden kunnen leren uit dit boek en ook de manier waarop is, en ik durf wel te zeggen dat we dat op een groot deel al doen, is dat we niet proberen een of ander systeem te implementeren en aan die klant, ja, even heel negatief gezegd, aan te smeren.
Ja.
Maar dat we veel bewuster met die klant gaan nadenken inderdaad over deze faalfactoren of mythes die hier genoemd worden in het boek. Maar dat je gewoon het goede gesprek hebt over van oké, maar wat willen we nu uiteindelijk bereiken met die digitalisering? Waarvoor gaan we dit doen? Doen we dit omdat nu de markt zegt, oh, iedereen is aan het digitaliseren, dus wij willen dat ook? Of wat is die stip in die horizon? Waar willen we over 5 jaar staan? En hoe kunnen wij slim meedenken, zeg maar, om klanten te helpen in het hier en nu wel met oplossingsvraagstukken vanuit onze procesbril, mm-hmm, om te kijken naar van welke delen van het proces zou je kunnen optimaliseren / digitaliseren.
Yeah.
Maar ook wel, wat betekent dat voor na te denken over je lange termijn strategie, van waar wil je dan naartoe en wat hebben we daar dan voor nodig? En welke systemen, pakketten zouden daarbij kunnen ondersteunen? En dan kunnen wij ook een hele wezenlijke rol vervullen om na te denken over van welke oplossingen zouden gewoon werken. Los van dat je zegt, nou, maar we hebben een oplossing en je moet die altijd gebruiken.
Ja. Dus we begeleiden hun in het creëren van het ecosysteem?
Het ecosysteem ligt er natuurlijk veelal wel al rondom een organisatie.
Maar werkt het altijd goed samen?
Ja, daar zouden we een rol in kunnen hebben. Maar ik denk vooral dat we de organisatie veel bewuster aan de hand kunnen nemen van, dit is niet even de oplossing voor al je problemen, want je moet eerst wel weten waar ik naartoe wil.
Ja. Ja, dat is waar.
Ik kan in een auto het duurste navigatiesysteem neerzetten, maar als ik niet weet waar ik naartoe wil, dan maakt dat verder niet zo bij zoveel uit.
Nee, dan blijf je staan op de plek waar je staat, inderdaad. Oké, we hebben natuurlijk ook luisteraars. Er is misschien wel een luisteraar van een organisatie, of er is nu misschien, die van een organisatie. Waar kan hij of zij vandaag mee beginnen? Of waar zou hij of zij mee moeten beginnen?
Dan zou ik toch wel gaan kijken naar de faalfactor 2, zeg maar, die Pennywise Pound Foolish, zeg maar. Dat veel organisaties focussen op de aanschaf van nieuwe technologie in plaats van eerst na te denken over hoe ze goed waarde kunnen toevoegen. Einstein heeft ooit ook gezegd, als ik een uur heb om een probleem op te lossen, ga ik 55 minuten nadenken over welke goede vraag ik zou stellen. En de laatste 5 minuten gebruik ik voor de oplossing van het probleem. En vaak zie je dat de organisaties het eerder andersom doen. 5 minuten nadenken over welke vraag ik zou stellen en daarna in hun eigen tunnel proberen de oplossing te verzinnen. Ik zou dat als tip aanraden. Denk eerst goed na, onderzoek goed, stel de juiste vragen En dan is de oplossing uiteindelijk veel makkelijker te bedenken.
Dankjewel, Freek. Mocht je meer weten over MLC, kijk dan op onze website www.m-lc.nl. Of ken je iemand of ben jij degene die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Kijk dan op onze website bij Werken bij MLC. Dank jullie wel. Tot ziens.